Het maakt mensen, het maakt kinderen afhankelijker van hun ouders. Als je dat als echt als onderwijssysteem gaat inzetten, dan krijg je grotere ongelijkheid. Dus omdat je gewoon afhankelijk bent van wat je ouders weten en wat je ouders hebben. Dat is een heel groot nadeel, want dat is juist het mooie van de emancipatiebeweging van de school. Dat die dus mensen verheft, zoals het katholieke onderwijs de zuidelijke provincies heeft verheven en de kleine luiden. Dan verhef je een heel volk eigenlijk, in plaats van bepaalde individuen.
Dat het progressieve verhaal altijd zou moeten zijn, kennis moet de basis zijn. En dat wordt door een leraar die in het centrum staat van het leerproces. Zodat alle kinderen in de klas kunnen horen wat die leraar te zeggen heeft. Ik vind alleen al in een rijen les krijgen of in groepjes les krijgen. Dat zegt zoveel over wie je belangrijk maakt in de klas. Bij mij zitten de leerlingen altijd in rijen, dat zal je snappen. Als je van links achterin tot rechts achterin het bord kan zien, goed kan zien en mij kan zien, dan dat is heel democratisch, vind ik. Ja. Dan kunnen alle leerlingen meedoen.
We horen journalist Maarten Huigen en leraar Erik Ex, met wie ik spreek over Maartens boek Nog wat geleerd vandaag, hoe kennis terugkeert in het onderwijs. Dag beste luisteraar, vandaag een aflevering over kennis. Over kennisrijk onderwijs, over waar is mijn kaas gebleven? Dat is een boekje uit de managementliteratuur. Waar is mijn kennis gebleven, zou je kunnen zeggen. Had het boekje ook kunnen heten. Het boek wat we vandaag bespreken heet Nog wat geleerd vandaag. Is van Maarten Huigen, hoe kennis terugkeert in het onderwijs. Als ik het zou zeggen, de grondtoon van het boek. Hè, willen we de onderwijskwaliteit verbeteren, dan moeten we inzetten, volgens Maarten. En misschien ook wel volgens de andere gast, maar die zal ik zo introduceren. Dan moeten we inzetten op meer kennisrijk onderwijs. Meer effectieve leerpsychologie, want we weten dat is de enige manier om gelijke kansen mogelijk te maken. En op de vakmanschap en de kunde van leraren. En wat moet je dan niet doen? Juist minder op onderzoekend leren bijvoorbeeld. Of minder extreem kindgericht zijn. En al helemaal geen onwetenschappelijke vernieuwingen opleggen. En het is een historische internationale lijn die wordt geschetst in het boek. Vanuit Amerika, ongeveer een eeuw geleden, iets langer zelfs, via Scandinavië en Frankrijk naar Nederland. En ik ga niet meer vertellen, want ik denk dat er genoeg kennis uit het gesprek gaat. Maar dat is in grote lijnen het boek. En de auteur heet Maarten Huigen. Dag Maarten.
Dag Taco.
Wat is nou precies die motivatie geweest voor jou om dit boek te willen schrijven?
Nou, omdat ik al heel lang over onderwijs had geschreven. Eerst als een van de vele onderwerpen waar ik over schreef. Als verslaggever, als columnist, als commentator, als correspondent in Amerika. Later, de laatste 4 jaar... dat ik bij NRC werkte als onderwijsredacteur. Ja. En toen kwam onderwijs 2032 om de hoek. En toen dacht iedereen, beginnen we nou weer opnieuw? Dat dachten ze eigenlijk in de Tweede Kamer ook. Eigenlijk heeft de onderwijscommissie van de Tweede Kamer heeft dat niet zomaar ingevoerd en gedacht, dat gaan we gewoon doen. Wat in het verleden natuurlijk wel het geval was. Want inmiddels Dijsselbloem hadden die Kamerleden toch wel eigenlijk van geleerd. En toen ging gaan afvragen van, ja, wat zit er eigenlijk achter deze gedachte? Om het alsmaar zo te willen doen. En is het een goede methode? Wat is de wetenschap op het terrein? En dacht ik, dit vergt bredere stukken. Dus ik ben er ook met mijn collega Mirjam Remy in dat tijd wat bredere stukken over gaan schrijven en gaan uitzoeken wat zijn de denkers op dit terrein, wat is de manier waarop die denkbeelden worden toegepast. En later is dit nou typisch Nederlands, want het wordt ook vaak gezegd, typisch Nederlands, altijd hervormen, eind 20e eeuw zijn ze het ook allemaal typisch Nederlands, voortdurend aan het hervormen. Dat bleek helemaal niet typisch Nederlands te zijn, sterker nog, Nederland was er maar heel laat mee met die mode van het onderzoekende leren en de leerling is de baas van het leerproces.
Of eigenaarschap. Eigenaarschap.
Of het kindgericht leren, wat een eeuwenoude geschiedenis in de Verenigde Staten had. Dus nou ja, zo langzamerhand kwam wat naar boven. Ja, dat lijkt me wel interessant voor een groter boek uiteindelijk.
Ja, wat is dat het, was het professioneel interessant voor je? Of heb je ook persoonlijk dat je dan denkt van, goh, dit gaat me aan het hart, ik wil hier ook een verhaal vertellen.
Nou ja, toen de tweede fase begon, en dat begon ook met het nieuwe leren in de bovenbouw, dat huiswerk dat kinderen zelf dat moesten nemen, dat huiswerk dat kinderen zelf verantwoordelijk werden. Ja. Nou ja, dat heb ik meteen gemerkt aan mijn zoon. die nooit meer huiswerk maakte. En nou ja, gelukkig is bij tijds toch nog gaan leren. Ja. Dus is het nog goed gekomen. Maar ja, vooral trouwens bij jongens, sterker nog dan bij meisjes. Ja, die hebben er dan geen zin. Die denken, nou, we wachten wel af.
Nou ja, ik zelf ben leraar geworden toen de tweede fase begon. Dus ik heb het ook zien gebeuren dat het huiswerk verschoof naar de planner. Ik vroeg me altijd af, die planner, dat is toch al in feite toch al een vorm van huiswerk opgeven. Alleen je controleert het niet.
Ja.
Maar volgens mij zat Erik X, die ook aan tafel zit. Ja. Hey Erik.
Hi.
Wanneer zat jij op de middelbare school?
Ik zat op de middelbare school tussen 1999 en 2004, 2005. Dus ja, 2005.
Dus jij bent de proefkonijn van de tweede fase.
En niet zomaar weet je ook. Ik zat op de werkplaats in Bilthoven.
Ah, ja.
Dus ik zat op een zeer beroemde school. Komt ook voor in jouw boek, geloof ik, Maarten.
Ja. Wat kun je er nog van herinneren dan? Want het is wel een speciale, de werkplaats van Kees Boeken.
Ja. Ja, Kees Boeken is een van die originele onderwijshervormers, zou ik willen zeggen. Maar die heeft op een of andere reden maar één school. Uh-huh. In tegenstelling tot Maria Montessori en Helen Parkhurst en zo. Maar wat kan ik me ervan herinneren? Ja, kijk, ik dacht dat het gewoon zo was. Ik zat op het VWO en als ik daar nu aan terugdenk, denk ik ook dat het maakte gewoon ontzettend veel uit welke leraar je had.
Ja.
Want die leraren, die waren niet gek. En die deden vaak helemaal niet precies, volgens mij, zoals het in de tweede fase was voorgeschreven. Sommigen wel. Sommigen konden dat ook goed trouwens. Maar ik leerde veruit het meest van de leraren. Ik weet nog heel goed, leraar Nederlands, leraar geschiedenis. Die gewoon heel veel van hun vak wisten. En die het helemaal geen enkel probleem vonden om bij ons gewoon gedichten te gaan voorlezen. En daarna te gaan vertellen waar dat gedicht over ging dan. En dat moest je dan gewoon opschrijven, geloof ik. en ik kan me dat. Ik bedoel, het is niet dat ik die gedichten nu kan citeren of zo. Maar ik kan nog steeds heel erg genieten van. Ja, weet ik veel, van Lodijzen of zoiets. Om dat dan te lezen, dan denk ik eraan terug.
Dat deden toen niet veel scholen meer.
Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. We hadden literatuurgeschiedenis in een schriftje. En dan moesten we dat gewoon in overschrijven. Ja. En dat was ook een beetje dus een leraar van de oude stempel. En bij geschiedenis, ja. Ik ben daarna zelf geschiedenis gaan studeren.
Ja, en wat kun je herinneren van de geschiedenislessen?
Ik had fantastische geschiedenislessen van Emmanuel. Dus voornaam, hè. Ik moet zeggen dat ik nu niet eens weet wat zijn achternaam is.
Kees Boekenschool was allemaal met de voornaam?
Allemaal met de voornaam, ja. Zeker. En die gaf gewoon zeer inspirerende lessen. Omdat hij, ik had het idee, en ik denk dat eigenlijk nog steeds, dat hij alles wist. Dat was gewoon. Maar het was heel veel onderwijsleergesprek. Dat weet ik wel. Het was heel veel onderwijsleergesprek. Dus het was echt de hele tijd aan de klas vragen. Ja, wat vinden jullie ervan? En dat ging hij weer vertellen. Ja.
Ja. Nou ja, je bent zelfs geschiedenisleraar geworden. Ook dus door Emmanuel?
Nou, het komt niet door Emmanuel, denk ik. Emmanuel heeft me wel, is een van de personen die me heeft geïnspireerd. Maar nee, ik wilde gewoon geschiedenis studeren. Ja. Ik ben pas leraar geworden toen ik besefte dat ik daar eigenlijk best voor in de wieg was gelegd. Maar ik was absoluut niet van plan om leraar te worden toen ik geschiedenis ging studeren.
Ja, mooi. En uiteindelijk ben je dus leraar geworden, leraaropleider ook, hè?
Dat ben ik ook geweest, ja.
En bekend van Trouw. Hè? Want we zitten eigenlijk met twee concurrerende dagbladen aan tafel. Trouw en NRC.
Ja.
Want daar schrijf je de column in. Hè?
Ik schrijf één keer per twee weken een column in Trouw over het onderwijs.
En Maarten, de lange geschiedenis bij de NRC?
Ja, lang. Dus in allerlei functies. En daarvoor heb ik ook nog een tijd in Amerika gezeten als freelancer. Onder andere, ja, ik ben voor Haagse Post gewerkt ook nog. Wat toen een heel hip blaadje was. En ik heb voor de Haagse Post onder andere ook in Amerika als freelancer voor omroepen. Daarvoor ook in Amerika gezeten. Later voor NRC en daarvoor ook nog een keer begin jaren 80, 84. Ook in Amerika gezeten als correspondent. Ook, dat ging toen wel heel ver over wapenbeheersing en zo. En over de kruisraketten en de Pershings. En over de Koude Oorlog.
En dat was echt algemeen correspondent, niet onderwijs. En heb je daar het onderwijs ook leren kennen? In het boek zeg je er iets over, dat je kinderen natuurlijk daar naar school gingen ook.
Dat is later, toen ik voor NRC ging, ging ik met het hele gezin. En toen hebben de kinderen zaten daar ook op school. En het was ook een onderwerp waar ik meer tijd voor had. Omdat die grote politieke, internationaal politieke onderwerpen, die waren iets minder belangrijk in die tijd. Dat was natuurlijk vlak na de val van de muur. En toen had je de verbinding alleen om die zering van de politiek heel sterk. Mm-hmm. En de opkomst van het vrije marktdenken, westerse ideologie enzovoorts. En, maar ja, onderwijs was natuurlijk ook leuk. Wat doen ze daar in Amerika op dat terrein?
En Cote de Bie zei al, geen gezeik, iedereen rijk. Ja, dat was die tijd, zeg maar.
Dat was die tijd, ja.
Hey, laten we naar het boek gaan en inderdaad naar die aan de Amerikaanse tijd ook. Want ik heb het op LinkedIn bij van velen wel gehoord, leraren, ook wel schoolleiders. Zeggen, joh, mooi boek, want het legt heel toegankelijk uit dat er een lange geschiedenis zit achter wat we dachten. Jij zei het ook al, hè, dat het een uniek Nederlandse situatie was met al die vernieuwingen. Maar die vernieuwingen zijn eigenlijk heel oud. Kun je daar eens even iets over vertellen? En Erik, ga jou straks vragen van wat jij vanuit jouw historische context misschien en het feit dat je ook advies hebt gegeven bij scholen via schoolinfo. Je hebt ook een onderwijsreis gemaakt, dus je kunt misschien gewoon even meedenken en val maar in wanneer je wil over wat Maarten zegt.
Ja, helemaal goed. Ik ben heel benieuwd.
Er zijn heel veel denkers op dit terrein. En te beginnen was natuurlijk Rousseau, met ook allerlei hele verschillende mensbeelden. Hè. Dat is als je twee belangrijke denkers die ik ook behandel in het boek, die ik veel aandacht geef, is onder andere dus Jean-Jacques Rousseau uit de 18e eeuw, die eigenlijk een betoog wilde schrijven over de verdorvenheid van de cultuur, van de mensen eigenlijk, van de cultuur, van de samenleving. Dus die vond dat je kinderen daar niet zomaar aan kon blootstellen en zeker niet naar een school kon brengen waar ze ook zo verdorven leerden te worden. Dus die leerlingen moesten eigenlijk zelf alles ontdekken. Maar daar deed zich al meteen de paradox voor van het nieuwe leren. Want die leerling was dus al een eigenaar van het leerproces, heel duidelijk. Dat was Emile, dat is een fictieve figuur. Want Rousseau heeft zelf ook wel les gegeven. Overigens een briljante autodidact, dat bijna niemand is natuurlijk. Hij heeft het allemaal zelf geleerd. Zelf heel veel gelezen in de bibliotheek van zijn vader. Maar hij gaf alleen privéles voor nette families uit zijn tijd.
Eigenlijk dus, nog hoofdelijk onderwijs zou je kunnen zeggen.
Hij heeft dus nooit voor een klas gestaan. Nee. Maar dat doet zich wel de bekende paradox voor, dat hij dus 1700 pagina's schrijft over hoe de leerling eigenaar is van zijn leerproces. En dat is natuurlijk 1700 pagina's manipulatie van Emile door een leraar. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat die leerling het allemaal zelf ontdekt. En hij heeft ook wel hele leuke gedachten, hele leuke ideetjes waar je best nu nog van kunt leren. Leuke trucjes. Hoe je een leerling kunt bekendmaken van de straal van een cirkel. Hè. Je zet een spijker in de muur en je zet een touwtje en dan draai je dat touwtje daaromheen. En dan zeg je, hoeveel verschillende zijn die cirkels allemaal? Hoeveel verschillende cirkels zitten hierin? De hele slimme leerling zegt dan natuurlijk 1. Maar de leerling die het fout doet, die leert ook natuurlijk van verder redeneren. Nou, er staan best leuk van dat soort leuke dingen in. Ja.
Maar daarmee zeg je dus eigenlijk van dat misschien de ontvangst of de receptie of de interpretatie van Rousseau, die er later van gemaakt is, dat eigenlijk misschien niet eens klopt dan. Want hij was dus een leraar eigenlijk bezig. Hij was leraar van Emile.
Ja, hij is gewoon een privéleraar. Ja. Dus dan gaat hij een leuke uitnodiging schrijven. Ja. En dan hoopt hij dat die kinderen dan zelf leren lezen, zoals een kind ook leert lopen. Dat was het idee. Een beetje achterhaald idee. Dus je schrijft leuke uitnodigingen om een ijsje te gaan eten. Deze doen kennelijk ook al in de 18e eeuw. Hoewel ze hadden geen koelkast. Dat is een andere vraag.
Ze hadden hele grote blokken met ijs, die lieten ze komen.
Ja, grote blokken met ijs. Ja. Precies.
Dat weet de historicus.
Ja. Die ze dan onder grote lage aarde verstopt.
Kan je nog steeds overal vinden. Ja. Kastelen en zo, die hebben van zo'n
ijskast. Lekker. En dus om een ijsje te eten. En dan was die leerling natuurlijk zo nieuwsgierig. En zo brandend nieuwsgierig dat hij die tekst per se wilde lezen. En dat zou hem uiteindelijk dan wel lukken. Ja. Dat is al zo'n ander typisch trucje. Nou, hij vond de samenleving verdorven. Dus een kind moest buiten de samenleving om. Dat gold niet voor, dan spring ik heel ver vooruit, naar de Amerikaan John Dewey. Ja.
Tweede helft 19e eeuw.
Tweede helft 19e eeuw, die eigenlijk in de helft van de 20e, die is heel oud geworden. Hè. Die is nog tot in de jaren 50 overleden. Die vond de samenleving helemaal niet verdorven. Die was ook enorm bezig met dat alsmaar vernieuwing. Hè, dat zoals we nu ook tegenwoordig praten, toekomstgericht. Hè, niet te veel op het verleden lesgeven. Maar hij was ook dat door projecten te organiseren. En hij was ook heel erg op kennis gericht. En dat waren heel veel progressieven, want je had de progressieve beweging in Amerika. En er waren ook beslist ook wel progressieven die helemaal niet zo voor kennis waren. Die zeiden, ja, de meeste mensen die werken toch op het land. Dat was zeker in het begin van de 20e eeuw, echt een heel hoog percentage. Die waren met bieten rooien en gaan maaien bezig. Dus die hadden al die kennis niet nodig. De leermeester van John Dewey zelf, een van de eerste empirische psychologen, Stanley Hall, was erg tegen kennis voor iedereen. Die heeft heel erg, wat weet iedereen? Wat weten kinderen van het platteland? Wat weten in de grote stad? Ja. Dat deed ze in Duitsland ook, dat deed ze overal. En hij deed dat ook. En hij was voor kennis en hij dacht dat je dat op kon doen door met die kinderen een project te organiseren. Bijvoorbeeld schoenwinkel op te zetten of een tuin te onderhouden. En dat je daar algemene vaardigheden door opdeed. Ja. Doordat je een schoenwinkel, dat je naar analogie, dat je dan ook een tuin kon wieden uiteindelijk door te redeneren en te onderzoeken. Ja. Dus het leren onderzoeken, dan zou je zelf verder kunnen leren. Het leren was een vaardigheid op zichzelf. Dat is wel enigszins, dat is achterhaald eigenlijk. Mm-hmm. In het begin 20e eeuw door de psycholoog Thorndike, ook een empiricus. Die onder andere met de intelligentietest is begonnen. En die zei, nee, die vaardigheden zijn helemaal niet transplantabel van het ene vak op het andere. Dat zijn echt hele verschillende vakken. Dat is later ook nog eens door de bekende Nederlandse methodoloog A.D.
De Groot.
In een proefschrift beschreven. Dat als je heel goed kunt schaken, dan kun je niet automatisch goed wiskunde en vice versa. Die schakers hebben een fantastisch geheugen voor het spel, zolang de regels daarvan toepassing zijn. Maar als je die stukken zomaar neerplant tussen die hokjes, dan onthouden ze die stellingen even slecht als niet-schakers.
Maar het bestaat nog op allerlei manieren. Hè. Dus ik ben in India bij een schooltje van Sugata Mitra geweest. En Sugata Mitra heeft een TED-talk gemaakt. Dat is een van de meest bekeken TED-talks van alle TED-talks. Ik geloof miljoenen keren bekeken. Dus heel populair. En die zegt eigenlijk, je moet de leraar helemaal uit het onderwijsproces halen. Want hij maakte een hole in the wall. En dat was dan een computer in New Delhi. Misschien hebben jullie hem wel gezien. Die was echt een ontzettend populaire TED-talk. Het is een computer in New Delhi, ergens in een muur, in een sloppenwijk. En die kinderen gingen dan automatisch van die computer leren. Die computer kon verder niks bijzonders. Het was gewoon een computer die op het internet was aangesloten. En het viel hem op dat die kinderen dan vervolgens allerlei dingen leerden. Dus dat is gewoon Rousseau. Hè? Dus we zetten het als het ware de situatie klaar en dan gaan die kinderen automatisch leren. Maar toen ik bij dat project was, inmiddels 10 jaar verder, in India, toen zag ik dat daar een leraar was. En die, inmiddels waren het soort computerlokalen. En die leerlingen die kregen eerst normaal, formeel onderwijs, zoals iedereen dat moest hebben. En die gingen dan vervolgens naar die lokalen toe. En dan zaten ze met z'n tweeën achter een computer. En dan moesten ze met elkaar, met de klas, de leervraag bepalen. Nou ja, dan zei de leraar van, die was toen WK, en die leerlingen die zeiden, oh, we willen iets leren over Messi en Ronaldo. Ja. Het was in India, voetbal was op een of andere reden daar heel populair, maar goed. Ja. Die leraar zei, daar hebben we vorige keer al wat over gedaan. Zullen we nu, want er zijn twee Nederlandse gasten, zullen we het doen over Nederland? Oh ja, over Nederland. Kunnen ze daar dan ook voetballen? Ja, misschien kunnen we dat als vraag op. Maar zullen we ook nog iets anders vragen? Bijvoorbeeld over de cultuur van Nederland. Oh ja, over de cultuur van Nederland. Of over, zouden in Nederland bergen zijn? Dus die legde alles voor. Ja. En dat is natuurlijk, de grammatica van het onderwijs verdwijnt dus niet. Het is toch een leraar en een leerling. Ook in Rousseau. Ja. En dan kan, ik bedoel, het is dus helemaal niet zo dat je de leraar uit het proces kan schrijven. En ik vind dat wel, dat is telkens terugkerend ding. Dat beweert Sugata Mitra dus wel in die TED-talk. Ja. Maar als je kijkt naar de uitwerking van school, blijkt het helemaal niet zo te zijn.
Ja, en dat geldt zelfs voor de beroemde school in Roermond. Daar schrijven ze zelf toen ze bij de VMBO daarmee begonnen. Dat de leerlingen de eerste helft van het jaar helemaal niks deden. Dus ze gingen een computerspelletje spelen, maar ze deden niks. Dus die leraren moesten ze duidelijk activeren, zeker bij de VMBO, om iets concreets te gaan leren.
Ja, ik was laatst op een Agora-school, want daar gaat het over natuurlijk. Agora, er is nu ook in Amsterdam. En een van de mooie dingen waarvan vond ik dat ze daar deden, is elke middag namen ze de tijd, een half uur of drie kwartier geloof ik. En dan moesten alle computers weg, alle telefoons weg, die daar in school toch best wel zichtbaar waren. En dan moest het stil zijn. En dan mocht je wel zelf kiezen wat je wilde gaan doen. Maar in feite was het duidelijk wat iedereen ging doen, namelijk een boek lezen. Ja, dat was duidelijk de bedoeling. Ja. En ik vond, nou, dacht, doen alle scholen dat maar. Is heel, voor de meeste leerlingen werkt dat ontzettend goed. Om, ja.
Nou, misschien dat ik dan dit erin gooi. Want volgens mij heeft het te maken met, jij begon met Rousseau, hè? Met de receptie vaak van de denkers. Want de denkers zelf, als je goed naar Rousseau kijkt en naar die 1700 bladzijden, dan is hij niet alleen bezig met het kind moet alles uit zichzelf halen. Dat hebben vaak volgelingen of mensen die zich erop beroepen, hebben dat veel sterker gedaan. Ja. Ja. Hè, zelf lees ik bijvoorbeeld Rousseau, om dat voorbeeld te noemen. De cultuur, niet zozeer als een corruptie van het kind, maar een corruptie van eigenlijk wat met elke nieuwe generatie is. Want hij zegt gewoon, ja, moet je eens luisteren, wij mensen zijn rare wezens. En wij zitten vol met tegenstellingen. En voor je het weet leggen we dat de volgende generatie op.
Precies, ja.
Hè, dat is eigenlijk wat hij zegt. Daarom wil hij zo lang mogelijk dat kinderen zeg maar onze bagage, onze ballast van de volwassenen niet krijgen. Dan heb je al veel genuanceerder van wat inderdaad later mensen van Rousseau gemaakt hebben. Een edele wilde, hij moet het helemaal zelf uitzoeken, het kind. Vervolgens ga je naar... en alle cultuur is corrumperend. En dat maken sommige mensen, misschien wel bij Agora, misschien wel bij de democratische scholen, die maken dat wat mij betreft dan heel extreem. Het is of het kind, of de lesstof.
Ja.
Of het kind, of de leraar.
Ja.
Maar het is, ja, dat is zeker waar. Ja. Maar het is wel zo dat Rousseau aanzienlijk negatiever is over zijn menselijke samenleving om hem heen dan Dewey dat is. Die zuiverheid van het kind, behoorlijk geïdealiseerd. Dat die op de een manier verpest wordt door de zaak, dat zit er wel in. En die romantische ideeën komen ook vaak weer terug.
En dan de volgende, hè? Want die, zegt, die lijn die trekt zich door naar het Amerikaans onderwijs. Dat geef je in het boek ook door, hè?
Ja, er waren natuurlijk ook veel mensen die veel extremer waren dan... dan Dewey, waar Dewey zich soms misschien wat weinig van had gedistanceerd. Er waren ook allerlei experimenten. Die experimenten die waren niet allemaal mislukt. En dat waren natuurlijk toch wel vaak experimenten met heel veel staf, met heel veel leraren. Dus gewoon rijke scholen, particuliere scholen. Met ouders met culturele bagage, zoals daar is de werkplaats ook een goed voorbeeld.
Absoluut.
Dat er ook, Hare Majesteit zat daar ook.
Ja, die is wel afgehaald.
Ja, die is er afgegaan. Beatrix vond het niks. Dus het zijn welgestelde scholen met ouders met geld en met hersenen. Het maakt mensen, het maakt kinderen afhankelijker van hun ouders. Dat betekent dat je dus, als je dat als echt als onderwijssysteem gaat inzetten, krijg je grotere ongelijkheid. Dus omdat je gewoon afhankelijk bent van wat je ouders weten en wat je ouders hebben.
Is dat en ook dat wat je ook aan het hart gaat? Dus dat die gelijkheid dan veel meer belangrijk is?
Dat is een heel groot nadeel. Ja, want dat is juist het mooie van de emancipatiebeweging van de school. Dat die dus mensen verheft, zoals het katholieke onderwijs de zuidelijke provincies heeft verheven en de kleine luiden. Dan verhef je een heel volk eigenlijk. In plaats van bepaalde individuen die daar toevallig in de omstandigheden verkeren dat ze daar baat bij hebben. En dat is in Amerika god dat eigenlijk hetzelfde. Dus het interessante was dat de zwarte leiders, prominente zwarte intellectuelen zoals Du Bois en zo, die voelden zich verschrikkelijk bekocht met dat progressieve onderwijs. Die dachten, daar gaan we weer. Want in de gesegregeerde staten, daar kregen de zwarten hadden een gesegregeerde onderwijs. Dat waren uitsluitend handvaardigheden. Dat deed totaal niet beroep op hun intellectuele
vaardigheid.
Dus en toen kwam het progressieve onderwijs weer met dit zelf leren. Die dachten, ja, die voelden zich natuurlijk vreselijk bekocht. Dat is toen vervolgens, heeft zich dat ook verbreid. Eerst over de Anglo-Saxische landen natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk taalgemeenschap. Daar had natuurlijk de eerste invloed op. Op het Verenigd Koninkrijk, op Canada, op Australië. En later ook verder, hè, bijvoorbeeld Zweden. Je had Nobelprijswinnares Ylva Myrdal. En die is ook minister geweest in Zweden. Die kwam terug uit Amerika met haar man Gunnar Myrdal. Ook econoom. Nobelprijswinnaar. En die hadden dus in Amerika gewoond een tijd. En die waren heel lovend over dat progressieve onderwijs daar. De kinderen het zelf konden uitzoeken. Dus die wilden dat ook introduceren in Zweden. Dat heeft haar heel veel moeite gekost. Zij zat trouwens ook bij UNCTAD, ze zat ook bij VN-organisaties. Vandaar dat ze ook de Nobelprijs van de Vrede had gewonnen. En ze wilden dat invoeren, maar die leraren waren veel meer op kennis gericht. Ja. Dus dat duurde nog heel lang. Pas na haar dood is dat pas systematisch ingevoerd met een wet. En zijn oudere leraren ontslagen. Mm-hmm. Ergens in de jaren 90. Dat drukte toch wel de resultaten, de schoolresultaten. Dat was ook geen eindexamen. En dat betekende eigenlijk ook dat er in grote steden met meerdere scholen enorme cijferinflatie was. Want die scholen gingen met elkaar concurreren door steeds hogere cijfers aan leerlingen te geven.
En je wist niet waar het verstond.
Ja, en als je dan ergens in het noorden in Zweden woonde, waar maar één middelbare school was, ja, dan was het veel moeilijker om toegelaten te worden tot de faculteit van medicijnen. Want daar was die inflatie niet. Dus ik kreeg lagere cijfers voor dezelfde prestatie. Dat was dus ook een vreselijke ongelijkheid die zo ontstond. Ze zijn nu ook weer over het nadenken om dat eindexamen toch te herstellen. Want als je geen eindexamen hebt, dan is het in Amerika of elders waar ze dat niet hebben, dan krijg je toetsen later.
Op de universiteiten, hbo's.
Universiteiten of werkgevers gaan zelf met toetsen beginnen, omdat je toch moet standaardiseren.
Ja, ik ben ontzettend blij met het eindexamen, hoe we het hebben in Nederland. Kijk, er is altijd wat over te zeiken. Dat mogen duidelijk zijn. Dat geldt ook voor het geschiedenis-eindexamen. Maar het geeft heel veel richting aan hoe je je onderwijs maakt. En wat ik bijvoorbeeld ook heel goed vind, is dat ik elk jaar dus moet bellen met een collega van een andere school om het te hebben over mijn leerlingen of over zijn leerlingen. En dat we dus echt een professioneel gesprek met elkaar voeren over, oké, maar wat moet dan precies het juiste antwoord zijn hierop en daarop? En dat maakt dat je je onderwijs ook weer anders inricht of weer goed gaat inrichten. In plaats van dat alleen maar de school binnen de school bepaalt wat goed is en wat niet goed is. En dan kan je alle kanten op. Dus het geeft heel veel richting aan je onderwijs. En ook een soort collectiviteit.
We hadden het in het vorige gesprek over. Ik zelf zeg dat school staat voor het gemeenschappelijke.
Ja.
Hoe denk jij daarover, Erik?
Nou, daar ben ik het absoluut mee eens. Dus ik geloof ook dat Bista, die heeft het over in de wereld komen. Hè? Maar hij heeft het dan telkens over, en Bista is volgens mij ook zo'n onderwijsdenker die vaak verkeerd begrepen wordt. Ja. Hij heeft het constant over subjectificatie, is het ontmoeten van de ander. Dus het gaat eigenlijk niet over je persoon vormen. Ja. Het gaat om hoe je omgaat met het feit dat er een hele wereld is en dat niet iedereen de hele tijd doet wat jij wil. En als het over onderwijs gaat, en ik ben ook een ontzettende fan van Hiers, die je ook in je boek aanhaalt. Ja. Dan gaat het eigenlijk over hoe gaan we leerlingen klaarmaken voor die wereld die er al is. En hoe kunnen ze dan in die wereld zich bewegen. Daarvoor moeten ze aanhaken bij het oude, maar moeten we ze ook gereedschappen meegeven om iets nieuws te kunnen vormen. Want ze zijn ook een nieuwe generatie en dat is prima natuurlijk.
Ja. Ja, het is beide. Ja,
absoluut. En dus het zou ook gek zijn als we zeggen, van, nou, je hoeft alleen maar te leren. Je moet precies uit je hoofd stampen wat wij allemaal verzonnen hebben. Dat zegt ook helemaal niemand. Maar wat ik ook heel gek vind, is je zou zeggen, nou, je mag zelf helemaal verzinnen wat je gaat leren. Want jullie zijn toch een nieuwe generatie en de banen van de toekomst, weten we niet hoe die eruit zien of zo. Ja. Ah, het zou je nog verbazen hoe vaak ik die toch nog wel hoor. Ja, hoor. Ja, dat is echt. Ja, ja. Van ja, we weten toch niet wat ze over 10 jaar gaan doen. Ja. Ik denk, nou ja.
Nou ja, dat begint al. Dan moet je dus geen taalonderwijs meer geven. Want taal is inderdaad, dat
voorbij.
Is gebouwd in het verleden. En die grammatica, die zijn het verre verleden ontwikkeld. En toch, ja, om met andere mensen te kunnen praten, moet je het.
Ja,
moet je dat leren.
Klopt, en de zaakvakken zijn daar natuurlijk ook ontzettend belangrijk in. Hè? Dus om met mensen te kunnen praten, moet je een gezamenlijk idee hebben van waar het over gaat, van wat onze geschiedenis is of wat je om je heen ziet of bij biologie of aardrijkskunde. Pas dan kan je een zinnig gesprek voeren ergens over.
Natuurkunde, ja, dat zijn ook allemaal ontdekkingen uit het verleden. Die
klopt.
Je trouwens in je eentje nog eventjes kunt gaan ontdekken zonder leiding.
Ja, maar ook die
duizenden jaren over hebben gedaan.
Ja. Ook die heb ik heel recent nog wel gehoord. Dat je de stelling van Pythagoras beter zelf kan uitvinden als leerling.
Ja.
En dat is zo, dat je de stelling van Pythagoras beter zelf kan uitvinden. Ja. Dan beklijft het beter. Alleen het gaat de meeste leerlingen niet lukken.
Ja. Duurt een tijdje. Het duurt ook een tijdje. Ja.
Nou ja, wel als je een soort van constructie klaar legt of zo voor een leerling, maar als je het eigenlijk van tevoren manipuleert, ja, dan kan het wel als je die stijgers aanbrengt.
Je zou dus kunnen zeggen in het boek en in dit gesprek ook. We begonnen bij progressief onderwijs. Dat je dus heel aangeeft van wat is die lijn dat het progressief onderwijs al zo oud is. Dat gaat heel erg richting het vrijlaten, het aan het kind overlaten, het onderzoekend laten zijn. Daar is het label progressief aangeplakt.
Ja, dat is ook was in Amerika, was het ook.
Dat was ook zo.
De progressieve beweging.
Dat was de progressieve beweging.
En dat is nog steeds zo, want het is nog steeds dat republikeinen, en dat is trouwens in het Verenigd Koninkrijk ook zo, het zijn de conservatieven. John Major klaagde daar al over. Ja. Komt uit een. Zijn ouders waren helemaal niet zo ontwikkeld. Mm. Niet zoveel geld. Dus die zei, ja, mijn soort mensen, die heeft ook niet gestudeerd. En zo al die andere nette ministers, die zeiden, ja, mijn soort wordt hier uitgesloten. Wij nemen hier geen deel aan. Dat was dus heel erg voor herstel van het kennisonderwijs. En het zijn ook de conservatieve regeringen die verantwoordelijk zijn voor het huidige stijging weer in de PISA-testen boven Nederland. Lange tijd echt veel minder gepresteerd dan Nederland.
Ja, maar dat zou mijn er zit voor mij een drieslag hierin. En ik hou van drieslagen, dat weten veel van mijn luisteraars. Maar als je dus progressief zegt, jij zegt terecht, dan heb je ook conservatieven. Die pleiten dan weer voor kennis gericht. Toch merk ik al lezende, en nu ook in dit gesprek, dat is ook niet het hele verhaal. Het is niet progressief is fout en conservatief is dus goed. Want we gaan het helemaal uitleggen. Dit wordt een curriculum, dit wordt een kennis.
Ja, het moet natuurlijk niet zijn. Maar ik denk dat veel van die denkers... Het moet niet zijn dat het weer teruggaat naar vroeger. Je kunt wel gebruik maken van digitale technologie. Daar kun je wel baat bij hebben in de klas. Het is alleen niet dé oplossing. Het is niet in plaats van een leraar. Je kunt niet de leerlingen daarachter zetten en dan de leraar... Dag, je bent een coach en verder hoef je niet te zien.
Ja, maar dat is een beetje de polarisering geweest. Dat had ik ook gezien toen ik in de tweede fase begon als leraar. Ja. Toen zag ik mijn collega's die al heel lang les gaven, opeens met de krant voor de klas zitten. Want zeiden ze, ja, de kinderen moeten het nou zelf gaan doen.
Dat heb ik letterlijk een keer meegemaakt.
Ja?
Ja, de economieleraar die ging met de krant voor de klas.
Als een soort stimulering van... Maar mij fascineert dat dus. Van hoe kunnen we dus, want daar wil ik naartoe met jullie, hoe kunnen we dus voorkomen dat we in tweedelingen spreken die onvruchtbaar zijn? Omdat ik vind, en ik heb het ervaren en ik ervaar het nog steeds, het leraar zijn en het onderwijs geven als een complex beroep met meer laags. Ik ben heel erg blij met jouw boek en eigenlijk met de beweging van ResearchEd. Een Jan-Dirk Immerman, een Piet van der Ploeg, mensen die allemaal die kennis en die cultuurkennis van belang vinden. Dat daar nu, meer dan dus in mijn tijd toen ik begon als leraar, veel meer gehoor aan gegeven wordt. Wij hadden het er nog over, hè, van hoe komt het dat het zo lang duurt ook in de leraaropleidingen? Nou, nu zit het wel steeds meer in de leraaropleidingen. Anna Bosman denk ik bijvoorbeeld aan. Marcel Smeijer die op zichzelf begonnen is, hè, want die had het niet in de leraaropleiding gekregen. Maar hoe voorkomen we nou dat het dus inderdaad zo'n tweeslag wordt en dat die complexiteit van het beroep weer terugkomt?
Ik denk dat het wel nuttig is dat vastgesteld wordt dat het hoe dat politiek zat. Want ik bedoel, progressieve partijen hebben talloze verworvenheden hebben eraan te danken. Ja. En zeker in de bekostiging van het onderwijs. En hoe dat is, en dat geldt ook voor Amerika. Maar deze beweging is heel vaak, te beginnen met Rousseau. Rousseau heeft natuurlijk enorme invloed gehad op de progressieve beweging. Eeuwenlang, ook op het marxisme. Denken over de staat en over meerderheden en democratie. Hij heeft er gewoon enorme invloed op. En ook op dit terrein ook hele grote invloed gehad. Vooral op het linkerdeel. En ja, dat is, vind ik het een van de zwakke kanten. Omdat juist de ongelijkheid bevordert. Juist wat de progressieve partij.
Juist wat ze achter zouden moeten staan.
Wat ze achter moeten staan. Dat ze daar juist...
Dat
is een gare paradox.
Ja. Je ontmaskert de ideologische misser die ze maken. In feite.
Maar moeten we niet ook met elkaar zeggen wat wel deugdelijk is, of wat wel goed is aan, aan mensen als Montessori, aan mensen als Kees Boeken. En kijk, die kennis die moet niet verdwijnen, maar de omgang met het kind bijvoorbeeld.
Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk hetgene is waar heel veel mensen ontzettend aansprak. En
nog steeds.
Nog steeds. Ja. Dus een kind serieus nemen als een kind problemen heeft of iets dergelijks. Ik denk dat wij in Nederland ontzettend... We staan op een andere plek in PISA wel bovenaan. Hè. Het wordt het minst gepest in Nederland. En dat doen we gewoon ontzettend goed. En
kinderen zijn ook heel gelukkig.
Ja, dat is wel aan het afnemen, geloof ik. Maar,
dat is overal. Dat is een internationale beweging.
Ja, precies. Nee, dat is waar.
Sinds COVID. Trouwens van voor COVID. Voor
sinds social media, denk ik, ja, persoonlijk. Maar
dat klopt ook.
Nee, maar we kunnen dus volgens mij zeggen van... die lui die hadden op een bepaalde manier echt wel iets te pakken. Alleen...
Maak het niet te groot.
Nou ja, op een bepaalde manier zijn we verkeerde richting ingeslagen. En ik denk dat we met wat we nu weten over hoe de hersenen in elkaar zitten, hoe het eigenlijk werkt met kansenongelijkheid, dat het progressieve verhaal altijd zou moeten zijn. Kennis moet de basis zijn. En dat wordt door een leraar die ook in het centrum staat van het leerproces. Zodat alle kinderen in de klas kunnen horen wat die leraar te zeggen heeft. Ik vind alleen al in een rijen les krijgen of in groepjes les krijgen. Dat zegt zoveel over wie je belangrijk maakt in de klas. Dus als je van links achterin tot rechts achterin... Bij mij zitten de leerlingen altijd in rijen, dat zal je snappen. Als je van links achterin tot rechts achterin het bord kan zien, goed kan zien... Ja. En mij kan zien, dan dat is heel democratisch, vind ik. Ja. Dan kunnen alle leerlingen meedoen. Maar... Ze zitten bij mij altijd wel met z'n tweeën naast elkaar. En elke 5 tot 10 minuten bespreek ze met je buur wat je net hebt gehoord. Heb je daar vragen over? Of gewoon herhaal even, dan krijg je zo meteen de beurt. En ze zitten bij mij altijd op vaste plekken. Dus ja. ik zorg dat bepaalde leerlingen naast elkaar zitten. Altijd jongetje, meisje. Ja.
Ja. Leuk, dus mijn vrouw geeft Engels, die heeft het precies hetzelfde. Die heeft ook met meisje, jongen, liefst, want dat werkt beter, maar ook inderdaad centraal.
Maar zeg in de gemiddelde school nog steeds in Nederland van, geef alle leerlingen gewoon vaste plekken. En dan zeggen ze, nee, dat vinden we autoritair of iets dergelijks. Ik vind het een heel democratisch principe. Ja. Je moet met alle kinderen in deze klas goed om kunnen gaan. Je moet met andere kinderen in deze klas een gesprek kunnen voeren over geschiedenis, zeg ik altijd.
Klinkt ook heel Roesiaans, zou ik zeggen.
Ja, ja. Exact.
Ja, maar ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want daarmee...
In positieve zin.
Nou ja.
Ja, maar in positief zin. Maar je speelt in feite, want daar hou ik ook wel van. Je speelt in feite met misschien verkeerd begrepen of verkeerd ingezette tegenstellingen.
Ja.
Hè, want het is misschien heel progressief om kennisgericht onderwijs te hebben, zeg jij.
Ja, dat vind ik ook. Ja.
En dat vind jij ook.
Dat is wat ik probeer te zeggen. Ja.
En ons toekomstig onderwijsminister, Marjolein Moorman, is dat volgens mij ook aan het inzien tegenwoordig. Ja. Dus ik zag haar laatst in de krant, toch met het Ellen Turing School. Samen met Eva zag ik met Eva Nijkens, de directeur van de Ellen Turing School, zag ik haar een artikel schrijven. En ja, ik vind dat ook een veel begrijpelijkere keuze. Ja.
Zij is wel, mijn angst is wel dat ze dan deze gedachte aan, dat is natuurlijk vaak gebeurd, deze gedachte aanhangt, maar dan plotseling komt partij aan de macht en dan worden er plotseling 5 hervormingen. We doen ook nog even de middenschool.
Ja.
We doen nog even desegregatie.
Ja.
Je moet op een gegeven moment zeggen, we doen 1 ding goed en we doen niet meer 5 dingen, want dat is natuurlijk ook de les uit de jaren 90. Als je te veel dingen tegelijk doet, dan mislukken ze allemaal.
Maar het gevaar van de conservatieve kant, denk ik, de conservatieve partijen zoals dat gaat in Groot-Brittannië, is dat het heel erg van bovenaf opgelegd wordt en dat de inspectie het moet gaan controleren. En dat vinden leraren ook erg onprettig. Dus het moet op een bepaalde manier ook echt gestimuleerd worden, in plaats van dat de inspectie langskomt en zegt, hey, doen jullie wel EDI hier? Want dat zie ik niet zo heel gauw gebeuren.
Nee,
dat gaat werken, bedoel ik.
Dat speelde ook, geloof ik, in bij Wiersma heel sterk.
Ja.
Mm-hmm. Het is natuurlijk heel raar dat hij conflict had met de onderwijsinspectie. Ja. Terwijl ze allebei op dezelfde lijn zaten.
Ja.
Dat is wel heel knap. Dat je dan ruzie krijgt. En ja, die onafhankelijkheid van zo'n inspectie is heel belangrijk. Dat het niet een speelbal van politieke trends wordt. Dat belang van die onafhankelijke inspectie lijkt mij vrij groot. Dus dat was wel een vrij principiële kwestie. Hoewel ik daar niet op is gevallen.
Nee, maar nou, dat is volgens mij wel de reden waarom die echt uit de gratie uiteindelijk viel bij een heleboel mensen. En toen is hij of hij voor de bus is gegooid of niet, weet ik niet. Maar
dat was een belangrijke kwestie.
Ja, dat denk ik ook.
En het is een kwestie die gaat over die lijnen waar wij het nu over hebben. Hè? Ja. Progressief, conservatief, kennisgericht of kindgericht. En kunnen we daar genuanceerd naar kijken?
In Nederland ligt het wat minder scherp politiek. En dan zie je de VVD, het was de VVD die begon met onderwijs 2032.
Ja.
Dat was geen progressieve partij. Dekker, dat was gewoon.
Ja, maar Dekker was totaal anders dan dan later Wiersma. Dus dat is ook wel weer grappig.
Later Wiersma,
Maar Erik, jij wilde iets tegenin brengen.
Nou, kijk, wat daar denk ik ook wel gewoon gebeurde, is dat Wiersma de vinger op de zere plek legde. Ja. En die zei, volgens mij is 10% van de scholen in Nederland zwak. En dat vindt men bij de inspectie volgens mij ook. Alleen, je kan niet zeggen van de minister bepaalt dat de inspectie 10% van de scholen zwak moet gaan vinden.
Nou ja, met een hele korte tijd even omgooien. Daar ging het, begreep ik.
Ja, en hij wil natuurlijk...
Een hele korte tijd moet je plotseling, daar moet je even de tijd voor nemen.
We zitten midden in al wat oplossingen te denken. Hè. Wat kan dan wel? Hè? Erik bracht het feit al in. Maarten, waar denk jij aan? Hè? Want je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt in je boek hoe die beweging is gegaan en hoe dat progressieve misschien niet goed voor de gelijkheid in het onderwijs is en niet goed voor de kennis. Dat mag dan terugkomen. Ook niet te veel vernieuwingen en niet te veel tegelijk. En eigenlijk het laatste wat we net zeiden, die complexe politieke situatie, die speelt altijd een rol. Wat zou jij nou het liefst willen richting oplossingen van hoe zouden we nu de komende 10 jaar, laten we dat eens even zeggen, van het Nederlands onderwijs gaan stimuleren, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, 10 jaar vind ik ook een goede termijn.
Onderwijs 2034.
Maar ik denk dat de inspectie zeker, als scholen zwak zijn, als zij denken dat in 10% van de scholen is gewoon zwak, dat je dat duidelijker zegt, dat je dat eerder zegt. Want Nederland, die oude zuilen zijn vervallen en dat systeem, die vrijheid van onderwijs, wordt nu gebruikt voor vrijheid van experiment. Dat heeft de inspectie ook zelf geconstateerd in een van zijn rapporten.
Ja, de richtingbegrip is uitgebreid, hè?
Ja.
Naar alle pedagogische mogelijkheden die je kunt doen.
Ja, en dat experimenteren kan natuurlijk niet over de hoofden van de kinderen, dat het jarenlang slecht gaat in een school en er gebeurt niks. Nee. Omdat de inspectie te zwakker handvatten heeft om dat aan te pakken. Ja. En dat zou wel sterker moeten zijn. Ik denk dat het heel moeilijk is inderdaad om precies allerlei methodes te gaan voorschrijven. Ik denk dat je als overheid dat wel kan stimuleren. Ze hebben een wetenschappelijke instelling die het allemaal onderzoekt. Door tips te geven. En dat kan natuurlijk, dat kan de inspectie uiteindelijk ook doen. En de lerarenopleiding moet op de ene manier, lijkt mij, duidelijker ook. Het was natuurlijk heel gek. Dat was toen de Open Universiteit van Heerlen dat uitgezocht. Dat geloof ik slechts een paar procent van de boeken voor leraren, dat daar directe instructie werd, als een van de methoden werd gegeven aan de leraren. Terwijl dat natuurlijk wel instructie, methode van instructie, toch wel erg belangrijk is.
Het is de basis, hè? Ja. Ik bedoel, het is gewoon, dit is eerst wat je doet en daarna kun je verder gaan kijken naar allemaal andere ingewikkelde dingen.
Ja. En dat is zo'n basis, zo'n belangrijke methode, dat die nog niet eens aanwezig is in de leerboeken. Ja. Dat is natuurlijk toch wel ernstig. Dat was in Vlaanderen ook het geval. Dat het heel erg is weggelopen met de mode.
Overigens stond het bij ons wel, Ethic over Ebbens, daar staat het wel gewoon in. Ja. Maar dat werd dan weer niet zo heel veel gelezen.
Ja. Of gedoseerd, want jij geeft nu inderdaad dus drie dimensies aan waar we aan kunnen denken. Ik wil even op die laatste dimensie, dat lerarenopleiding, wil ik doorgaan. Want dat delen Erik en ik, hè, dat hebben we nog niet eens gezegd, maar Erik en ik kennen elkaar vanuit, dat toen ik lerarenopleider was, hebben wij een project samen gedaan, een onderzoeksproject.
Ja, ik was de student, hè? Dus,
En Erik was de student en ik was de docent. En later is Erik zelf ook opleider geworden bij dezelfde universiteit Utrecht. En we zijn allebei leraar met hart en ziel. En we hadden het in het voorgesprek ook al over van, wat is nou goed om te leren in die leraaropleiding? Kun jij daar iets over zeggen? Wat zou jij...
Nou, ik pleit voor een drastische verlenging van de leraaropleiding. Dus volgens mij is het sowieso nodig dat je nog een tijdje in opleiding bent als je al werkt. Ja. En dus in de geneeskunde doen ze dat allemaal. En de co-schappen. Dat is één.
Ja.
Want eerste jaar leraaropleiding. En ik heb dus een bachelor en master gedaan. En daarna dus een master leraaropleiding. Die bestaat nog steeds.
En bachelor en master geschiedenis, dus een vak.
Precies.
En daarna pas één jaar.
Dus dan heb je 1 jaar leraaropleiding. Dus, dat is erg kort. En dat eerste jaar ben je gewoon alleen maar bezig met orde houden. Dat is ook een probleem van het Nederlands onderwijs. Dat scholen zo zijn ingericht dat de leraar in de klas het eigenlijk voornamelijk zelf moet uitzoeken. En dat Nederlandse leerlingen vrijmondig zijn. Dus dat die combinatie maakt dat je dat je heel veel bezig bent met orde houden als 24, 25-jarige. En daar moet je dus gewoon ontzettend veel over leren. Maar als je vervolgens, omdat het academische opleidingen zijn, wil je ook aan wat dieper liggende theorieën en zo toekomen. Ja, dat moet dan misschien wat later in het proces. Dus wat mij altijd opviel als lerarenopleider, is als je aan de studenten vraagt van waar willen jullie het vandaag over hebben, gooi er eens een casus in. Ja, dat ging altijd over, bij HAVO 2 heeft er eentje een passer in het plafond gegooid. Ja. En wat moet je dan doen? Ik zat dan altijd zo, wat moet je dan doen? Je moet er eerst voor zorgen dat je in een situatie terechtkomt waar niemand denkt dat het een goed idee is om een passer in het plafond te gooien. Maar dat is nu al gebeurd. Dus dan ben je heel erg aan het pleisters plakken. Ja. Dus ik denk dat de lerarenopleiding verlengen heel erg kan helpen. En dat we daarvoor moeten zorgen dat je in het begin van de lerarenopleiding, en dat doen ze op de lerarenopleiding gewoon echt niet, en dat heb ik best wat kritiek op ook, gewoon leert om les te geven. Ja. Dus leert, je moet routines inbouwen. Je moet ongeveer 2-3 dingen goed kunnen. Die moet je telkens, hè, dat kan verschillen per vak. Maar 2-3 dingen goed kunnen, 2-3 werkvormen goed kunnen. Die moet je echt helemaal inbouwen. Leren,
automatiseren.
Precies. Leren om een hoe je escaleert. En dat is echt super belangrijk. Ja. En dan vervolgens kan je in de jaren daarna, en ik denk ook dat het ons beroep ontzettend veel aantrekkelijker zou maken, kan je de jaren daarna echt investeren in talentontwikkeling. Ga eens nadenken over het curriculum. Ga eens nadenken over hoe je vakoverstijgend kan werken. Want vakoverstijgend werken kan op sommige manieren best wel goed werken ook, denk ik. Maar niet als je helemaal in dat begin zit en eigenlijk er nog vrij weinig van weet. En ik denk dat je jezelf na verloop van tijd, zoals ze dat ook in Singapore doen, en zoals dat ook door Theo de Witte van het Red Team volgens mij wordt benoemd, dat je kan specialiseren. En het onderwijs hebben we een ontzettende platte hiërarchie. In het onderwijs, dat weet je misschien, jij weet het zeker, heb je junior, medior en senior leraren, LB, LC en LD. Heel veel mensen weten dit niet van elkaar. Nee. En laatst was er een keer een e-mail in mijn school gestuurd waar dat per ongeluk bij stond. Dus was een... En er waren mensen bij de directeur naar binnen gelopen en zeggen, dit is vertrouwelijke informatie. En de directeur had gezegd, het is helemaal geen vertrouwelijke informatie. Dit is gewoon,
publiek.
Nee. Dit is wat het is. Maar moet je een organisatie voorstellen waarin je niet weet, hè, bij een consultancy organisatie of zo, of je een senior consultant of een junior consultant inhuurt ergens voor. Die hebben gewoon verschillende tarieven. Ja. Dus die moet je ook verschillende rollen geven in de school, waardoor je ook kan doorgroeien. Ja. Goed, ik denk dat er in die lerarenopleiding ontzettend veel kan gebeuren, maar uiteindelijk moet het natuurlijk in de scholen gebeuren. Ja.
Ik herken wat je zegt qua oplossing. Ik heb zelf, toen ik wegging 2014-15 van de universiteit, dan werd me bij een exitgesprek gevraagd van wat zou je nog mee willen geven? Niet dat ze er wat mee doen natuurlijk, maar ik had er wel over nagedacht. Dus ik zei in de leraaropleiding eerst een halfjaartje de basis. Nou, eigenlijk wat jij ook zegt. Dan 3 jaar lesgeven.
Ja.
Dan een halfjaartje richting die leerlingen. En echt die individualiteit en differentiëren leren kennen. Dan nog weer 3 jaar lesgeven. En dan een halfjaartje, jij noemt het specialiseren. Ik noem het dan pas komt dat onderzoek. Wat ik ergerde mijzelf als leraar toen ik leraar werd. En als leraaropleider aan het feit dat er, ja, omdat de... In mijn ogen de lerarenopleiding onder progressieve ideeën vorm is gegeven. Om je met jouw woorden maar even te gebruiken, Maarten. Namelijk vanuit het sociaal constructivisme, algemeen onderwijskundige. Jij noemt ze zelfs bestuurskundige bijna, onderwijskundige. Daar moest je op eens als leraar en moest je een algemeen sociaal wetenschappelijk onderzoek gaan uitvoeren. Terwijl je wat je wilt, en dat hebben jullie wel gehad, Erik, liever een vakdidactisch onderzoek. Ja. Lekker in je lessen wat doen.
Ja.
Maar als je nou die leraaropleiding gaat verlengen, er zijn nu al mensen die geen leraar willen worden omdat ze hem te lang vinden.
Ja, ja. Maar ik zou dan zeggen, je bent al leraar na dat eerste halfjaartje. En dus dan heb je hem al, hè?
Dus je hoeft op zich alleen op vrijdag terug te komen. Maar kijk, ik geloof hier niet zo in, om de reden dat er... ik werk op een gymnasium nu in Amsterdam en al mijn leerlingen willen gewoon graag geneeskunde gaan doen. Ja. Waarom willen ze allemaal geneeskunde gaan doen? Omdat ze zijn nog 14 jaar bezig. Maar dat vinden ze fantastisch. Dus dat hoeft niet zo te zijn, bedoel ik maar te zeggen. Ik geloof niet... Maar ik geloof... Ja, ik geloof niet dat dat zo hoeft te zijn. Ik geloof wel dat dit is een heel centrale paradox. Als we het onderwijs beter willen maken, zullen we op een bepaalde manier moeten investeren in het onderwijs. Of klassen kleiner, of opleiding verlengen, of allebei. Of weet ik wat.
Veel geld, in ieder geval.
Nou ja, dat kan veel geld.
Je hebt natuurlijk ook het systeem Nijkens.
Precies, hè. Dus dat
Nijkens die heeft wel helemaal georganiseerd hoe die orde.
Maar die zijn aan het opleiden op hun school, hè? Ja. Die zijn echt aan het opleiden op hun school.
En leg even uit, want het systeem Eva Nijkens, Ellen Turing School.
Turing School in Amsterdam. Die heeft die leidt op binnen de school. En dat deed ze ook in de eerdere school, waar ze namens voort, waar ze directeur van was. Is voor alle mogelijkheden een soort kaart te maken van hoe gedragen we ons bij bepaalde incidenten. Als de ouders scheiden, wat doen we dan? Dus ook van die dingen waar die veel moeite kosten aan leerlingen, die gewoon met de leerling persoonlijk gebeuren. Als er luizen zijn, wat doen we dan?
Kwaliteitskaarten.
Een vergadering nodig. Dan weet iedereen wat hij moet doen. En dat scheelt dan een hele hoop. En hetzelfde geldt voor de ordehandhaving. En Nederland is vergeleken bij het buitenland heel zwak in ordehandhaving. Ja. En dat ligt niet aan de lengte van de lerarenopleiding. Dat ligt zuiver aan dat schoolleiders dat moeten gaan afstemmen met leerlingen. Met leraren bedoel ik.
Uh-huh. Ja. Ja. Ook. Nee, maar dus ik zou daar zeker voor pleiten dat in school leraren hebt. Dus die LD'ers, senior leraren, die zeggen van nou, heel simpel voorbeeld. Als we een les beginnen, dan beginnen wij hier altijd zo. Of als je graag wil dat het stil is, dan hebben we daar een centrale manier voor. Ik heb dat meegemaakt op mijn school waar ik heb gewerkt, Lek en Linge in Culemborg. En daar hadden wij een manier waarop we de leerlingen stil lieten werken. En dat liet je ook elk jaar gingen we dan bij elkaar kijken in de klas. En dat heette de ZS. Dat was ooit ingevoerd door Peter Tijdler. En dat werkte als een tierenlier, omdat iedereen hetzelfde deed.
Maar wat is de ZS dan?
Nou, de ZS, kijk, het is gewoon een vorm van volledige instructie. Het werkt als volgt. Je zegt tegen de leerlingen, nou, we gaan de komende 10 minuten stil werken. En dit is de opdracht, staat op het bord. En als je klaar bent, dan kan je dit doen. Je mag geen vinger omhoog steken, maar ik loop vanaf links voor in de klas tot rechts achter in de klas. En dus als ik langskom, dan kan ik je hulp bieden. En de ZS duurt tot 2:10. En op het moment dat er toch nog een beetje gerommel is, hè, bij het kleinste ordeverstoringje, dan doe je heel vriendelijk, veeg je hem uit, zeg je, oh, misschien had je het nog niet goed begrepen, maar ZS is echt helemaal stil. Ja. Echt helemaal stil. Dus je moet dan ook niet met je pen op tafel tikken. En de ZS duurt nu tot 2:11. Ja, dus heel eenvoudig. En het werkte fantastisch. Ja. Wat je nodig hebt, en dat hadden we daar op Lekkerlingen, is een sterke schoolleider die zegt, dit doen we allemaal zo. Er is geen twijfel over mogelijk. Je hebt nodig mensen die dan zeggen, jullie gaan 1 keer per jaar bij elkaar in de les kijken. Dat noemden we de ZS-week. En dan ga je bij elkaar kijken. En dan geef je elkaar tips op de ZS. De zelfstandig stil werktijd. Ja. En dan zeg je, oh ja, want nieuwe leraren moesten er gewend aan raken. Ja,
geïntroduceerd raken.
Ja, en als je dat zo doet, dan snap je niet waarom ooit iemand moeite heeft met de klas stil krijgen. Ja. Want die Z en die S die gingen op het bord. En die kinderen dachten, oh ja, ik weet nu wat er aan de hand is. En wat ik denk ik ook vooral heel belangrijk vind, en dat ben ik pas later echt gaan waarderen, is je moet heel erg zelf geloven, erop vertrouwen, dat je door zo'n toch heel rigide systeem eigenlijk de kinderen niks aandoet. Sterker nog, je helpt ze ontzettend met zich concentreren, je helpt ze ontzettend met wat leren. En dus je moet niet bij jezelf denken, oh, het voelt net een gevangenis dit. Dat is namelijk gewoon onzin. Je bent namelijk bezig met echt iets anders. Maar dat is wel de reactie die je soms krijgt. Van, oh, als we allemaal hetzelfde moeten doen, word ik heel erg beperkt in mijn autonomie. Dat is helemaal niet het geval. Dat is helemaal niet het geval.
En stil beginnen.
Wat vind jij? Hè?
Dat was grappig. Dat voorbeeld geef ik ook van een echtpaar. Waarvan de vrouw die had les gegeven aan die man die werd leraar. Die vrouw had een tijd les gegeven aan eindexamen training in Leiden. Aan het Leidse instituut. En die had in een paar maanden heel veel over didactiek geleerd. Terwijl haar man dat in de lerarenopleiding helemaal niet had geleerd. Nee, dus die moest heel meer van zijn vrouw horen hoe die les moest geven in klassieke talen. En daar heeft hij heel veel aan gehad, aan die tips. En die had hij op zijn lerarenopleiding niet gehad.
Ja, en hij zat dus ook op een school waar dat het is een gymnasium. Ja. Op gymnasia zijn extra goed in de leraar het helemaal zelf laten uitzoeken.
Ja. Ja. Bijvoorbeeld zoiets als dat je niet meteen moet beginnen te praten als het niet stil is. Ja. dat je beter stil kunt blijven en wachten tot iedereen stil is. Dan wordt ook iedereen stil als je wacht voor de klas op een bepaalde manier. Nou ja, dat was een trucje wat hij van zijn vrouw...
Probleem daarvan wel, want ik las dat, probleem daarvan wel is dat is niet altijd waar. En dat is het probleem van de lerarenopleidingen. Precies. Soms moet je echt juist ingrijpen. Ja. En het probleem van de lerarenopleidingen, dat snap ik ook best, is als je zegt van nou, dit werkt altijd. Dan komen ze het later terug en zeggen ze, nou, bij mij op het domein waar 90 leerlingen binnenkwamen stormen, werkte het helemaal niet. en dat is het probleem, want de leraaropleiding in Nederland zijn aan het opleiden voor hele verschillende scholen. Ja. Dus daarom pleit ik ook wel voor, ik bedoel, ik denk toch dat je moet wel beginnen met directe instructie en de basis van formatief handelen, wat trouwens heel erg op elkaar aansluit. Ik denk dat vrij weinig mensen dat goed zien, dat het eigenlijk in de basis bijna hetzelfde is, plus nog iets erbij.
Ja, maar ook directe instructie, wil ik ook nog even bijzeggen, is helemaal niet zo de wijze op het
stage on the stage,
weet je wel. Het is niet alsof de leraar alleen maar het woord is en de leerling... Dit is hartstikke actief.
Precies. Dus daar worden...
Heel interactief.
Ja, er worden allemaal ideeën bij bedacht die helemaal niet kloppen.
Het is helemaal niet terug naar vroeger.
Nee.
Nee, maar dat is even duidelijk.
Ouder dan 50 jaar geleden, zoals dat nu. Daar zijn echt al ontwikkelingen
in. Ja. Maar goed, leerlingen of studenten die komen in die scholen, kunnen ontzettend verschillend zijn. Dus ik denk dat die scholen wel degelijk allemaal een beeld en een visie moeten hebben over hoe ze zelf het willen hebben en hoe ze opleiden en een vorm van collectieve autonomie moeten nastreven.
Daar wil ik wel mee eindigen, want richting die schoolleider even. Hè. Dus de schoolleider werd in feite al impliciet benoemd door Erik net. Namelijk om te zorgen dat een school een collectieve cultuur heeft. Dus we hebben heel veel over leraar gehad en wat hij in de les kan. Wat zijn nou tips? Ja, misschien wil je zo nog een boek aanreiken, maar het kan ook gewoon een truc zijn of een ervaring. Van wat moeten schoolleiders doen om iets van dit karakter, wat in dit boek naar voren komt en wat jullie hier op tafel leggen, te verbeteren, te stimuleren?
Daar kwamen net het voorbeeld dat er ook meer samenspraak is tussen leraren, hoe ze problemen oplossen.
Ja. Dus dat de schoolleider dat organiseert?
Ja, de succesvolle scholen doen dat ook. Ja. Mm-hmm. Dat niet iedereen helemaal autonoom in zijn eentje voor zijn klas staat. Het voorbeeld wat jij zojuist gaf. Dat je niet in je eentje allemaal moet oplossen. Dat er wel degelijk een cultuur is die ook heel expliciet en duidelijk wordt uitgedragen. En dat je ook zegt, dat kennis vind ik heel belangrijk. Je niet zegt van we gaan wat trainen voor het examen, de rest doen we wat we willen. En dat examen hoort er bijvoorbeeld helemaal niet bij.
Ik denk een voorbeeld wat je aanhaalt in je boek van die docent Latijn, of is het de klassieke talen in ieder geval, die is ontzettend talentvol. Hè? Alleen die kan geen orde houden, want dat heeft hij niet goed geleerd. Of het komt hem niet automatisch toe.
Ja, hij maakt er vorderingen in.
Ja. En ik ken heel veel van dat soort docenten. Ja. Dus docenten die echt ontzettend slim zijn, leuke mensen zijn. Als je ze tenminste op een leuke manier neerzet. Hè, dus het niet in een soort crisissituatie neerzet. Van komt HAVO 3 stampij maken binnen. En daar kan je als school voor zorgen dat dit soort mensen echt in hun kracht staan. Dus ik zou elke schoolleider altijd meegeven. Dus ga eens naar je docent toe, waarvan de leerlingen zeggen, daar loopt altijd uit de hand. Ga eens naar je jonge leraren toe en kijk eens wat daar gebeurt. En kijk eens wat die mensen nodig hebben om goed les te kunnen geven. Want het gebeurt echt veel te vaak in scholen dat er wordt gezegd, oh, die en die kan niet lesgeven. Dat is zelden het geval. Ik heb collega's gehad, een polyglot, die sprak 12 talen. Echt ongelooflijk. Maar die had gewoon moeite met die kinderen.
Ja, met die groepsdynamiek vooral.
Ja, met die groepsdynamiek. En dat kon gewoon worden opgelost. En dan was hij een uitzonderlijk goede docent geweest. Dat weet ik 100% zeker. Dan waren die leerlingen helemaal... Er waren ook enkele leerlingen die het in hem zagen.
Ja, dat betekent ook niet dat je alles precies hetzelfde moet doen.
Nee, helemaal niet.
Zoals je hebt die leraar... He, dat was vroeger, dan werden dus bepaalde successen, dat moet het hele land zo doen. Ja. Zoals die leraar die altijd woef zei. Woef zegt nog steeds tegen zijn leerlingen. Ja, je kunt niet.
Maar dat werkt.
Enorm succes. Een hele aparte manier van lesgeven. Iedereen, wat gebeurt daar erger? Maar dat is enorm. Dat betekent niet dat je dan een wet moet instellen van iedereen moet woef zeggen tegen zijn leerling.
Nee, en ik denk dus ook dat op het moment dat je scholen dus zo inricht, zoals bijvoorbeeld Eva en Martin dat hebben gedaan in
In Amsterdam?
Maar, ja, in Amsterdam. Maar bijvoorbeeld ook de school van Gert Verbrugge, die hier ook eerder in de podcast is geweest. Dat eigenlijk de eigenheid en de kunde van de leraar veel meer tot uiting komt. Ik denk dat dat ook betekent dat het lerarentekort zal gaan afnemen. Als het namelijk een beroep wordt waarvan je denkt, hey, dit is...
En met een status. Met
absoluut.
Een status.
Absoluut, ja. Ja.
Dus wat ik vooral hoor is dat die schoolleider inderdaad heel goed weet wat leraren nodig hebben om te floreren in de klas. Zodat leerlingen ook kunnen floreren. Jullie noemen het niet, maar dat is denk ik wel het doel.
En ja, ik heb nog nooit een leraar gehoord die zei, nou, ik sta er in principe voor mezelf. Die leerling, die zoekt het maar uit. Ja.
Nee, dat is de... En ik kom toch op het woord gemeenschap. Uiteindelijk gaat het er steeds maar weer om. Zorg ervoor dat die lerarengroep een gemeenschap wordt, dat die school een gemeenschap wordt.
En ik wil daar nog wel iets aan toevoegen. Wat denk ik heel veel leraren zou helpen, en het gebeurt te weinig, is lees. Lees over onderwijs met elkaar. Bijvoorbeeld zo'n boek van Maarten. Als je samen zo'n boek hebt gelezen, dan krijg je ook gezamenlijke taal en snap je gezamenlijk waar je heen wil, waar je het over hebt. Bijvoorbeeld als je het over kennis hebt. Bijvoorbeeld het woord kennis kan al verschillende dingen betekenen bij verschillende mensen. Mij heeft het ontzettend veel gebracht toen ik begon met, ik begon met het alternatief lezen in 2013. Orde houden in het VO, allebei van René Knijber natuurlijk, alternatief ook van Jelmer Evers. Maar ook bijvoorbeeld zo'n boek als Vijven en Zessen. Als je met elkaar, dat is inmiddels 70 jaar oud.
1954 of zo.
Ja. Oh ja, ik dacht het nog oud. Nou goed, weet ik niet. In ieder geval is echt heel erg oud. Maar als je dat samen leest. Ik kom heel veel bij leraren thuis. En die hebben altijd boekenkasten vol staan over hun eigen vak. Ja, ik kom natuurlijk vooral bij geschiedenisleraren thuis. Hele planken vol over de Tweede Wereldoorlog. Maar geen enkel stukje. Doe nou eens 1 op de 10 boeken over onderwijs lezen. Ik denk echt dat het helpt.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met journalist Maarten Huigen en leraar Erik Ex. En we spraken over Maartens boek Nog wat geleerd vandaag, hoe kennis terugkeert in het onderwijs. In het boek en in ons gesprek beschrijft Maarten de lange geschiedenis van progressief onderwijs. Dit zogenaamde vernieuwingsonderwijs blijkt helemaal niet zo nieuw, want grijpt terug op onderwijsdenkers als Rousseau en Dewey. Progressief onderwijs heeft vaak de vorm van onderzoekend, levensecht leren en een kindgerichte pedagogiek. Het effect daarvan is echter dat het kennisniveau afneemt en de ongelijkheid toeneemt. Progressief onderwijs bevordert individuele kinderen met veel culturele bagage en boedt in op gemeenschappelijkheid. Maarten pleit voor kennisgericht onderwijs gestoeld op wetenschap en op vakmanschap. Daar zou de politiek op moeten inzetten, zeker de progressieve partijen. Erik ziet het gemeenschappelijke als de essentie van onderwijs en noemt klassikaal onderwijs juist progressief en democratisch, omdat iedere leerling daarin als gelijke wordt gezien. Dit pleit volgens hem voor het centraal zetten van kennisoverdracht en van de leraar. Leerlingen hebben begeleiding nodig omdat niet iedereen de benodigde kennis zelfstandig opdoet. Een begeleiding die Rousseau volgens Maarten zelf ook gaf als privéleraar. Beiden pleiten tenslotte niet alleen voor kennisrijk onderwijs, maar ook voor een kennis- en instructierijke lerarenopleiding. En voor een schoolleider die een collectieve professionele cultuur faciliteert en stimuleert van en voor ambachtelijke leraren. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven. Met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.